Ja, er moet van alles aangezet worden. Ja, Hans zei, Jan is net zo gewoon een man als ik. Ja, gewoon een zondaar die gered is uit genade. Die staat hier voor u. En Hans is een stoffeerder en ik ben een pakketlegger. Dus als ik hier zou wonen, zouden we concurrenten zijn van elkaar. Maar in Christus zijn we één. En Hans heeft gevraagd of ik vanavond een studie wilde geven. Op de Moonlight Shopping ben ik ook geweest kijken. En daar hing dit ook zo mooi aan. En twee dingen zijn heel belangrijk. Het vrede in Bethlehem, wat dan verkondigd wordt. En de vrede met God, hebben we die. Dus de boodschap van vanavond is dan ook de vrede op aarde. Waar is die? En heb ik vrede met God? Dat zijn belangrijke dingen. En heel veel mensen hebben geen antwoord op die vraag. En ik wil jullie daar het een en ander over gaan vertellen vanavond. Ik zal mezelf wel even voorstellen nog. Ik ben Jan Stelma. Ik woon in Sassenheim. Wij hebben daar een gemeente en mensen die samenkomen op zondag. En waar wij dus... ik ben dan een ouderling die leert. Ja, dus ik heb het woord bestudeer ik en net zoals Hans leg ik dat uit. En het is niet zo dat u het niet kan begrijpen. Ja, want Gods woord is niet aan theologen gegeven die het aan ons moeten uitleggen. Petrus, Johannes, dat waren gewone vissers. En toch verstonden ze het. Ja? En degene die het niet verstonden, weet u wie dat waren? Dat waren de geleerden. Dat zitten we vaak allemaal in de weg, die kennis. Het gaat vaak om eer, macht en geld in de religie. Maar wij verkondigen geen religie, wij verkondigen een persoon. De Heer Jezus Christus en dat hij daar een relatie mee heeft. Want daar gaat het om. En dat is het enige wat mensen het eeuwig leven kan geven. Het geloof in hem. Nou, ik hoop wel dat u uw Bijbels hebt meegenomen. Want als ik leer, dan lees ik heel veel in de Bijbel. Ja? Dus ik leg wel wat uit, maar de teksten in de Bijbel moeten het doen. Ik geloof daarom ook dat dit is Gods woord. Ja? Ik zal even mijn klok zetten, want anders ga ik over mijn limiet heen. Ik geloof dat de Bijbel is Gods woord en dat is de autoriteit. Niet ik, maar Gods woord. Hij heeft altijd dat laatste woord. En daar gaan we uit lezen. Dus kijk met mij even in Lucas 2. En omdat we naderen nu Kerstmis. En daar worden altijd de teksten gelezen die daarmee in verband staan. Lucas 2 vers 14, dat kennen we natuurlijk allemaal. Tenminste, dat zeg ik wel zo, maar misschien is dat wel niet zo. Dus daarom is het ook goed om het dan even te lezen. Lucas 2 vers 14. En daar staat, dan weten we, daar komen de engelenscharen. En wat zeggen ze in 2 vers 14? Moet ik wel even de goede tekst hebben. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Nou, dat liedje heb ik heel veel gezongen vroeger bij mij in de kerk. Ik vond het altijd het mooiste. Het was altijd de afsluiting van kerstavond. Ere zij God. Geweldig lied. Maar al die jaren heb ik ook en heb ik gezongen vrede op aarde. En toch nog steeds is die vrede er niet. Dus eigenlijk zou de buitenwereld ongelovig kunnen zeggen, die christenen zijn wel een beetje domme mensen, want ze zingen al jaar in jaar uit voor vrede op aarde. En waar is die vrede nou? Nee, die is er inderdaad niet. Absoluut niet. Wat is vrede? Nou, voordat ik verder ga, wil ik eerst even in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Ik dank u dat we hier bij elkaar zitten met z'n allen. En dat er gelukkig interesse is naar uw woord, Vader. En ik bid, Vader, dat uw geest ons licht geeft. Want zonder uw licht kunnen wij uw woord niet verstaan. En dat vraag ik en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ja, wat is vrede? Vrede is afwezigheid van oorlog, zou je kunnen zeggen. Maar een paar versen daarvoor, dan zie je dat Zacharias, de lofzanger, dat hij daar een aantal dingen zegt onder de leiding van de Heilige Geest. En dat vond ik wel mooi wat hij daar zei. Want hij zegt daar in vers 71, een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Zo verstonden ze vrede in Israël. Voor Israël belangrijk. Want ja, hij zegt ook, een verlossing van al degenen die ons haten. Nou, we weten allemaal, dat is nog steeds zo. Volk Israël wordt gehaat. En dat heeft natuurlijk wel ergens mee te maken in het Midden-Oosten. Dat heeft alles te maken, dat land, dat is van God. En Christus gaat er eenmaal regeren. En zal daar vrede brengen. Maar nogmaals, als we nu kijken, daar is daar geen vrede. Absoluut niet. En dan zie je ook dat hij verder spreekt in vers 4 en 7, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrees. Dus dat ze van hun vijanden verlost zijn, dat ze degene die hun haten, dat ze daarvan verlost zullen zijn. En dat ze hem zullen dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem al de dagen van ons leven. Je ziet heel veel spreken over die ons haten, ons leven. Nou, Zacharias was een Jood. Dat is de vader van Johannes de Doper. En hij spreekt dus over dat ze, dat Israël zal verlost worden. Want daar zal eenmaal, van daaruit zal er vrede op deze aarde komen. Dat is waar de Bijbel over spreekt. Dat ze hem zonder vrezen zullen dienen. Nou, wat is nu de vraag over hoe krijgt men nou vrede op aarde, ja? Hoe bereiken wij vrede op aarde? Nou, wat denkt de wereld nu? Door de Verenigde Naties. En die proberen dat al jaren, maar we zien ook dat lukt niet. En daar is ook wel een reden voor. Want als je bij de Verenigde Naties kijkt, dan zie je daar, ja, ik ben er zelf nooit geweest, maar op die wand erachter zie je een schildering. En ik weet niet of je dat wel eens gezien heeft. Dat is een afbeelding uit Jesaja 11. En Jesaja 11, dat ga ik even lezen. En ik weet nog wel, toen ik op school zat. En ik, ja, bij mij is dat, in mijn, waar ik woon, is dat allemaal wat minder geworden. Hier is het misschien allemaal nog wel de school met de Bijbel, waar het allemaal nog gedaan wordt. Maar dan moest je natuurlijk ook teksten lezen, ja. Of leren uit je hoofd. En met Kerstmis ook altijd. En in Jesaja 11 vers 1 over, want er zal een rijsje voortkomen uit de afgehouwen tronk van de Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voorbrengen. Dat moest ik uit mijn hoofd leren toen. Ik wist alleen helemaal niet waar het over ging. Maar als je het hele stuk verder leest, dan zie je dat in vers 4 staat er, hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds, met de adem zijn lippen zal hij de goddeloze doden. En dan? Want gerechtigheid zal de gordel zijn de lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn de lendenen zijn. Dit gaat over de beloofde Messias voor het volk Israël. Die gaat regeren over deze wereld. Die zal vrede brengen. En dat zijn hele mooie dingen. Met die vrede, want ook in de natuur, de wolf zal met het lam verkeren. De luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mesvee tezamen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen samen weiden. Haar jongen zullen samen nederliggen. De leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van een basilisk, van een slang. Men zal nergens leed doen, nog verderf op de ganse berg. Mijner heiligheid. Want de aarde zal vol zijn met de kennis des Heren. Gelijk de wateren, de zee, de bodem der zee bedekken. Dat is wat. Dat is toch geweldig als je dat ziet. Dan word je helemaal rustig van. Denk je, ja, dat zou ik wel willen. En dat is ook voorspeld in de Bijbel. Dat is een vrederijk in het dierenrijk. Maar Christus zal daar regeren. En er staat, met gerechtigheid en waarheid. En dat is nou precies waar het om gaat. Er zal gerechtigheid en waarheid zijn. Als hij komt hier op de aarde. Want er kan pas vrede op aarde zijn. Als er gerechtigheid is. Nou, kijk maar om u heen. Wat ik net las. Ja, dat is een ideaal. Ja, zou je zo denken. Dat is toch iets geweldigs. Alleen we zien het totaal niet om ons heen. En er is geen gerechtigheid. Er is geen waarheid, ja, in deze wereld. Men spreekt altijd over, er moet gerechtigheid gebracht worden. Maar het is nog steeds niet. En deze, dit wat je hier leest, dat is dus op de Verenigde Naties aan de muur daar. Moet je maar eens opletten, als je naast ziet of zo. Zie je waar ze spreken, zie je op de achtergrond zie je zo'n schilderij hiervan afgebeeld. Zo uit de Bijbel. Ze geloven wel niet in de Bijbel, maar goed, gebruiken wel dit beeld. Dus zij denken dat zij de gerechtigheid op aarde kunnen brengen en de vrede. Maar dat gaat niet lukken, want kijk, ik zal jullie Jesaja 32 vers 17 even voorlezen. En dat is cruciaal. En dan kom ik zo meteen op de vrede. Over onze vrede met God. Maar Jesaja 32 vers 17, dat is een principe dat geldt alle tijden heen. Ook nu in onze eigen maatschappij, in ons eigen land. Overal geldt dat. Want er staat, het werk der gerechtigheid zal vrede zijn. En de werking der gerechtigheid zal zijn gerustheid en zekerheid tot in eeuwigheid. Jesaja 32 vers 17. Dus de uitwerking van gerechtigheid, als je gerechtigheid hebt, ja, dan zal er gerustheid zijn en zekerheid tot in eeuwigheid. Er zal vrede zijn. Dus de uitwerking van gerechtigheid zal vrede zijn. Nou, dat is het punt. Dus er moet eerst gerechtigheid zijn en dan zal er pas vrede kunnen zijn. Nou, dat zou in onze maatschappij overal zijn. Als er overal echt gerechtigheid uitgevoerd zou worden, dan zou je ook rust in de maatschappij krijgen. Maar het is niet zo. Waarom niet? Omdat het probleem is, de mens is het probleem. Ja? De Bijbel spreekt heel duidelijk over dat zijn, alle mensen zijn zondaars. En in Romeinen 3 spreekt hij ook heel duidelijk over dat alle mensen zondaars zijn. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Niet één. Ben ik het hele leven naar de kerk gegaan. Heb ik het hele leven heb ik mijn goede werken gedaan. Ik heb mijn hele leven heb ik geprobeerd goede dingen te doen. En toch, niemand is rechtvaardig. Ook niet één. Dus als niemand rechtvaardig is, dan is er geen gerechtigheid in Gods ogen. Kijk, in onze ogen kunnen wij misschien wel heel rechtvaardig zijn. Maar het gaat er niet om of ik mezelf rechtvaardig vind. Het gaat erom of God mij rechtvaardig vindt. En dat is het probleem. Ik ben dat niet, want alle mensen zijn zondaars. Er is er niet één rechtvaardig. Nou, als we weten als gevolg van gerechtigheid dat je dan vrede krijgt, hoe kunnen wij ooit vrede op aarde brengen als de mens zelf ongerechtig is? Dan zal de uitwerking geen rust zijn, geen gerustheid, geen zekerheid, maar onrust en onzekerheid. Dat is het gevolg van ongerechtigheid. Nou, ik hoef jullie niet te overtuigen dat dat waar is, want kijk om je heen in de wereld. Sinds de engelen dat zongen vrede op aarde, is het nog steeds niet zo. Nou, dat heeft dus daarmee te maken. Dat is net als met een vliegtuig. Een vliegtuig in de lucht, nou ja, als je neerstort, het is praktisch altijd niet het gevolg van, nou ja, niet altijd, maar bijna altijd, het gevolg van menselijk falen. Want de mens is de zwakke schakel in het probleem, want de mens is namelijk niet volmaakt. En dan krijg je dat soort dingen. Nee, alleen God is rechtvaardig. Alleen God in Deuteronomium 32 vers 4. Ik lees het voor jullie, als je de Bijbel niet bij hebt, maar Deuteronomium 32 vers 4. En de Bijbel is absoluut, hè. Ik heb ook wel discussies gehad. En dan was het, ja, je bent zo rechtlijnig, ja. Het is zo absoluut wat je zegt. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Want dit woord is absoluut. Dat is rechtlijnig. Je hebt waarheid en je hebt leugen. Ja? En je hebt niet waarheid en een klein beetje waarheid. Waarheid is waarheid. En als de Bijbel dat zegt, dan is dat gewoon zo. En Deuteronomium 32 vers 4. Dan zie je, dat wat staat daar? Het spreekt je over God in het Oude Testament. Hij is de rotssteen, wiens werk volkomen is. Dus als, wiens werk volkomen is. Ja? Volmaakt. Want al zijn wegen zijn gericht. Er zit het woordje gericht van gerechtigheid in, hè? God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is hij. Ja? Dus als je ziet als Christus op de wereld gaat regeren, waarlaars net, dan heb je gerechtigheid en waarheid. En dan krijg je vrede. En God is gerechtigheid. Hij is rechtvaardig en recht. Dus Er is maar één gerecht, rechtvaardig, en dat is God. Er is niemand van de mensen, al de miljarden mensen, zegt de Bijbel, niemand is rechtvaardig. Ook niet één, behalve God. Hij is rechtvaardig. Nou, dan zijn we nu met... Krijg natuurlijk kerst gaat komen. En dan weet Johannes dat het begin, dat zijn de evangeliën. En hebben we net Lucas gezien, komt de Heer Jezus wordt geboren. En Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden. En waar begint Johannes 1 vers 1 mee? In het begin was het woord en het woord was God en het woord was bij God. Dat betekent, hij was God. Wie wordt ook het woord genoemd? Christus is het woord van God. Hij spreekt de woorden God. In het begin was het woord en hij was zelf het woord. En het woord is vlees geworden. Dus we zien dat God, en dat geloof ik met heel mijn hart, dat Christus is een mens, maar hij is ook God. Hij is 100% mens en hij is 100% God. Ik ga nu vragen om dat uit te leggen, of je dat begrijpt. Dat is een kwestie van geloof. Dat hij opstaan is uit de dood, dat kan niet, zegt iedereen. Bij God zijn alle dingen mogelijk. Ik geloof dat hij is uit de dood opgestaan. Geen probleem voor mij. Geloof als een kind. Ja? En het woord is vlees geworden. Dus nu hebben we dat gerechtigheid en waarheid is mens geworden. Dus sinds de geboorte van Christus weten we nu dat er is toch één mens op deze wereld die rechtvaardig is. En dat is de Heer Jezus Christus geweest. En buiten hem niemand. Want hij was God, maar hij was ook mens, want hij heeft het woord is vlees geworden. Dus hij was net zoals u en ik, exact hetzelfde, met één verschil. Hij is rechtvaardig, zonder zonde, ik ben onrechtvaardig en ik ben een zondaar. Maar goed, er is in ieder geval één mens op deze wereld gekomen die toch rechtvaardig is. En dat is belangrijk. Nou, en dan weten we, tenminste, dat weten juist eigenlijk veel mensen niet, Matteüs 1 vers 21. Want de Heer Jezus, hij is geboren in Bethlehem. Hij is niet geboren in Amsterdam. Hij is niet geboren in New York. Hij is niet geboren in Harningsveld. Hij is niet geboren in Bonn. Hij is geboren in Bethlehem. En dat is in Israël. Daar is hij geboren. Dat is niet zomaar. Dat is heel bewust. Want Christus was geen christen, hij was een Jood. Ja? Maria, zijn moeder, en Jozef, zijn stiefvader, ja? Want de Heilige Geest heeft Maria bevrucht. Ja, opdat anders de zonde via de man wordt doorgegeven telkens weer. Maar Christus is zonder zonde. Daarom heeft de Heilige Geest, God de Vader, via de Heilige Geest is Maria bevrucht. En is Jozef niet zijn vader, maar is God zijn vader. Nou, in Matteüs 1 vers 21, dan zie je, dat moet natuurlijk ook uitgelegd worden aan Jozef. Want ja, opeens hoort Jozef, ja, of je vrouw is in verwachting, maar had helemaal geen gemeenschap met haar gehad. Ga dat maar eens uitleggen. En dan is de engel verschenen aan Jozef. En die heeft tegen Jozef gezegd ook hoe zijn naam zou heten, in vers 21. En dan, zij zal een zoon baren, zegt hij van Maria. En dan zegt hij, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wie was het volk van de Heer Jezus Christus? Ik zei het net al, hij was een Jood. Dus hij gaat wie zalig maken? Zijn volk. En wie is dat volk? Dat is Israël. En vele mensen zitten dat misschien nieuw. Maar dat wordt hier door de engel gezegd. Gaat om zijn volk Israël wordt zalig gemaakt van hun zonden. En daarom kwam Christus is in Israël geboren. En is in eerste instantie, zeg ik het even heel duidelijk, in eerste instantie is hij gezonden om dat volk. Nou, waar ik net al mee begon, Zacharia zegt dat wij worden bevrijd van al degenen die ons haten. Dus zij verwachten de Messias, de koning, die gaat ons bevrijden. En dat was Christus. En van daaruit zal dan de wereld pas bereikt gaan worden, maar eerst voor zijn volk. En daarom lezen we ook in Matthäus 10 dat hij tegen de apostelen zegt, en ik weet niet of u dat weet, maar die zijn gezonden. In Matthäus 10 vers 5 zegt hij tegen hun, nou vers 6, gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israël. Nou, dat klopt, want Jozef zei, of de engel zei tegen Jozef, hij zal zijn volk zalig maken van zijn zonden. Nou, dat betekent dat je dus verloren bent. En als je zalig maakt ben van je zonden, wat dan? Dan ben je gered, daarom word je ook de verlosser genoemd. Daarom, de apostelen gingen ook daarom eerst naar de verloren schapen, om het evangelie te verkondigen, het evangelie van het koninkrijk, zodat ze zalig worden. Waarvan? Van de zonden. Daar kwam die in eerste instantie. Wij denken dus als wij zingen, vrede op aarde, ja, dat liedje wat die engelen zongen, vrede op aarde. Nou, elk jaar weer, elk jaar weer. En toch is hij er niet. Maar Christus kwam ook in eerste instantie niet om vrede op aarde te brengen. Hij kwam om het, wat zegt hij in zijn eigen woorden, om het zwaard te brengen. Dat klinkt wel raar. Maar Christus kwam om zijn volk zalig te maken. Wat betekent dat? Hans zei het net al. Dan moet je, je moet je het wel aannemen. Hij kwam zichzelf aanbieden. Hier, het evangelie is gekomen. De Messias is gekomen. Geloof het evangelie. Geloof het. Neem het aan. En dan komt de strijd. Ja? Dan komt de strijd. En dat hadden de apostelen dat ook. Is dat de Messias? Nou, we weten dat Sadduceeën, de Fariseeën, die kwamen in opstand. Het waren de leiders van het volk die hun opgehitst hebben. Want weet u, Christus werd ingehaald in Jeruzalem als de koning. Daar komt hij! Een paar dagen later hebben ze geschreeuwd, kruisig hem. Kan snel gaan, hè? Kan tjuk, het ene moment op het andere moment veranderen. Ja, behalve degene die geloofde natuurlijk. Die hebben hem aangenomen. Maar het hele volk heeft het niet als geheel gedaan. Dus wat zegt de Heer Jezus Christus? Zegt hij in Matthäus, ik lees het eventjes voor. 10 vers 34 zie ik staan, dat is hetzelfde hoofdstuk. Hij zegt, meent niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Hé, we hebben net gezongen vrede op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader en de dochter tegen haar moeder en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. En zij zullen des mensen vijanden worden die zijn huisgenoten zijn. Dat vind ik nou echt leuk om te lezen. Ja? Hij komt om het zwaard te brengen. En niet om vrede. Ja, dat men in opstand komt. Ja, dat heeft te maken, hè, dat het gaat om die persoon. Ja? En dat brengt tweedracht. En dat heeft te maken dat mensen, ze moeten hem kiezen of niet kezen. Hij is mijn Messias. Hij is mijn verlosser. Maak je die keuze of niet? En dan komen er, ja, dan kon er tweespalt komen. De een neemt het wel aan, de ander neemt het niet aan. En dat is wat de Heer Jezus bedoelt. Het zal eerst gaan omdat ze een keuze voor hem moeten gaan maken. En dan kan hij als koning gaan regeren. Maar er moest eerst wat anders gebeuren natuurlijk. Wat moest er eerst gebeuren? Christus is rechtvaardig. Wij zijn onrechtvaardig. Voordat hij vrede gaat brengen, we weten het, eerst moet er gerechtigheid zijn en dan krijg je pas vrede. De uitwerking van gerechtigheid zal rust, zekerheid en vrede zijn. Dus wat gaat hij doen? Gaat eerst de ongerechtigheid bij de mens vandaan halen. Want dat is het probleem. En als die ongerechtigheid bij de mens nou weggehaald is, dan kan je vrede op aarde krijgen. En daarom heeft hij zich ook laten kruisigen. Hij is niet per ongeluk gekruisigd. Ja? Nee, dat is heel bewust gegaan. He, dat was ook de bedoeling. Hij is gekomen om voor de mensen aan het kruis te sterven. En hij zegt in Jesaja 53, zegt hij daar, dat is het bekende hoofdstuk, tenminste voor veel mensen in ieder geval. Dan zegt hij in Jesaja 53 vers 5 en 6. Prachtige tekst. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld aan het kruis. Om onze ongerechtigheid. Er is niemand rechtvaardig. Dan weet u gelijk waarom hij aan het kruis hing. Niet zomaar. Heel bewust, om mijn ongerechtigheid is hij daar gekruisigd. De straf, kijk, die ons de vrede aanbrengt. Zie je het? De straf die aan hem gegeven is, geeft mij vrede. En daar hebben we het over. Ik weet wel, dit in zijn verband gaat over Israël in eerste instantie. Maar het algemeen principe is sowieso dat hij aan het kruis gegaan is om die ongerechtigheid van mij weg te nemen. Dus met andere woorden, niet ik ga dat doen, maar Christus gaat dat voor mij aan het kruis doen. En dan zie je ook het resultaat dat je vrede komt. Dat willen we allemaal zo graag. Maar we willen allemaal graag vrede op aarde. Maar dat moet eerst bij de mens beginnen. En we weten de wereld, dat zegt hij. Wil je de wereld veranderen? Begin bij jezelf. Nou, ik heb het geprobeerd hoor. Ik ben nu 56. En ik was 32. Ik ben altijd in de kerk opgegroeid. Belijdenis gedaan. Ik geloofde de hele Bijbel. Ik geloofde kaf tot kaf. Ik geloofde in de opstanding. Ik geloofde dat hij stierf aan het kruis. Voor iedereen. En toch had ik geen rust, geen zekerheid. Totdat iemand zei, maar geloof je dat hij voor jou zonde aan het kruis. Persoonlijk, toen schrok ik. Voor mij. Ja. En ik wist wel dat ik een zondaar was. En op dat moment heb ik het ook aanvaard. Nou, en toen zijn er allemaal dingen veranderd. Maar toen ging ik ook begrijpen dat hij moest eerst... Ik heb altijd geprobeerd mezelf te veranderen hiervoor. Ik wou een goed christen zijn. Ik heb mijn best gedaan. Ik was actief in de kerk. Al dat soort dingen. En toch... het lukte niet. Dus ik wist op een gegeven moment, Jan, de weegschaal... Je komt eenmaal voor God, het oordeel. Ik ben ongerechtig en ik wist, God is gerechtig. Dus, boem, ik ga verloren. Over. Over en uit met jou. Dus het is over. Nou, die conclusie, dat was verschrikkelijk. Want dan wist ik, ja, dan ga ik naar de hel. En toen, de Bijbel zegt ook. Zoekt en gij zult vinden. Zoekt. Dat betekent, jij moet gaan zoeken. Ik heb ook altijd gezocht. En ik heb het toch gevonden. Ik heb ervoor gebeden. En ik heb iemand ontmoet en die heeft mij dat evangelie zo uitgelegd, zoals ik het nu ook doe. Geloof je dat jij een zonde bent? Ja. Nou, de straf die ons tevreden maakt. Hij heeft mijn ongerechtigheid gedragen. Wie ben ik dat niet aanneem? Hij heeft dat voor jou gedaan. En dan zie je dat die straf die ons tevreden brengt, die was op hem. Dus die straf van mij was op hem gelegd. Nou, en dan zie je, dan wordt het, dat bedoel ik niet oneerbiedig, wordt het stuivertje wisselen. Mijn ongerechtigheid heeft hij gekregen aan het kruis. En ik heb daardoor, niet automatisch, maar omdat ik het heb geloofd, heb ik zijn gerechtigheid gekregen. Dat is het punt. Maar dat gaat niet automatisch, dat moet je wel geloven, dat moet je wel aannemen. Nou, dan zie je, kijk, in vers 11 zie je ook staan... Om de arbeid zijner ziel, dat is dat hij daar aan het kruis hing, zal hij het zien en verzadigd worden door zijn kennis van mijn knecht. Kijk, de rechtvaardige, Christus is de rechtvaardige, er is maar één mens de rechtvaardige. En nu zegt hij, vanaf het kruis zal hij velen rechtvaardig maken. En dan zie ik toekomstperspectief voor hier op de wereld, dat wij vrede op aarde kunnen gaan krijgen. Maar dan moeten eerst de mensen rechtvaardig gemaakt worden. Maar dan moest wel eerst die daad aan het kruis gebeuren. Want zonder dat kruis is de wereld hopeloos. Wordt het nooit wat. Dus daar mogen we blij zijn, 2000 jaar geleden, dat Golgotha gebeurd is. Want dat is de redding van de wereld. Als dat er niet zou zijn, ja, dan ben je inderdaad een beest. Je wordt geboren, je leeft je leven, je gaat dood. En het is afgelopen. Maar zo is het niet. Het is de grootste gebeurtenis geweest 2000 jaar geleden. Waardoor gelukkig, ja, hoeveel mensen zullen in ieder geval die gered zijn geworden. Die de rechtvaardigheid gekregen hebben. Omdat ze hebben geloofd wat hier staat. Dat Christus, hij dat voor hun gedaan heeft. Dat is aan het kruis gebeurd. Dus de vrede is nu mogelijk. Maar ja, als we nu kijken, 2000 jaar geleden, Golgotha. Is er nou vrede op aarde? Nog steeds niet. Waarom moet dat nou 2000 jaar lang duren? Waarom? Ik bedoel, ja, dat zou ik niet weten. Daar heb ik geen antwoord op. Waarom is het 2000? Ik zou er geen antwoord op hebben. En toch, de Bijbel geeft, daar is ook een reden voor. Dat het nog steeds niet gebeurd is. Anders voel je toch eigenlijk een beetje, ja, gefopt, zou je kunnen zeggen. Wordt allemaal vrede beloofd, maar het is al 2000 jaar lang, nog steeds niet. Waarom niet? Zijn er niet genoeg mensen misschien die gelovig zijn geworden? Nou, het wachten is op dat de Heer Jezus Christus komt eenmaal terug naar deze wereld. De tweede komst van Christus. En de Bijbel is wat dat betreft een fantastisch boek, want hij begint met Genesis en hij eindigt met Openbaring. Hij begint met de boom des levens en eindigt met de boom des levens. Ja? Hij eindigt nu ook dat Christus komt. Hij begint dat de zonde in de mens is, de zonde in de wereld komt. En hij eindigt dat de zonde uit de wereld is. Ja. En voordat dat vrederijk gaat komen, Christus heeft dus aan het kruis het gedaan. Daar heeft hij het werk gedaan. Meer kan hij niet doen. Meer kan hij echt niet doen. De mens hoeft alleen maar te geloven. En in die tussentijd voordat hij komt, maar hij komt eenmaal terug op aarde, want hij heeft beloofd dat hij vrede op aarde zal brengen. Nou, het kruis is gebeurd, de mensen kunnen het aannemen. En dan zal hij eenmaal zijn koninkrijk ook gaan stichten. En dat begint, dat zal hij in Israël doen en zal hij op aarde terugkomen. Maar hoe komt hij terug op aarde? Nou, als hij nu zou komen, men zegt wel eens, waarom doet hij er niks aan? Dan zeg ik altijd, oké, mag hij bij jou beginnen? Ja, en dan ik, en dan die en die en die. En dan schrik ze allemaal terug. Oh, wacht eventjes. Want begrijp me, wacht even, ja. Ik zeg eigenlijk, waarom doet hij niks aan de ongerechtigheid? Dat betekent allemaal, daar, 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 daar. Maar ik, sluit ik mezelf uit. Dat is iemand, als hij daarvan schrikt, die weet dat hij dus nog die schuld heeft, die ongerechtigheid. Maar iemand die verlost is, die zegt, ja, laat maar komen, geen probleem. Maar in de tussentijd, ja, hij zal eenmaal terugkomen naar het koninkrijk, want niet iedereen die neemt het evangelie aan. En hij zal eenmaal terugkomen, dat is niet om bang te maken, maar even om te laten zien hoe de toekomst is, want wij zijn in die zin de echte waarzeggers. Die andere waarzeggers die allemaal zogenaamd in de toekomst kunnen kijken, dat kan je allemaal niet controleren en dat klopt altijd voor iedereen, zit altijd wel bij. Maar als iemand tegen mij zegt, zal ik je toekomst voorspellen, dan zeg ik, nou, vertel mij even maar mijn leven van de afgelopen 56 jaar. Dan kan ik precies checken. En dat doen ze natuurlijk niet, want dat kan ik controleren. Maar wij kunnen wel in de toekomst kijken. Want Openbaring, dat is het, ik zei net Genesis het begin, maar Openbaring is het einde. Dat is precies het einde. Dan zie je de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Maar dan zie je voordat we gaan beginnen, dat koninkrijk komt, dan komt Christus op aarde en niet iedereen zal het aannemen. En dan komt hij, hoe zegt hij in Openbaring 19 vers 11. Ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op hetzelfde zat was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs en op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En in vers 14. De heerlegers in de hemel volgden hem op witte paarden gekleed in wit en fijn lijnwaad. En dan zie je, nou, hij komt in oorlog en in gerechtigheid. Dan komt hij om te oordelen. Nou, wie van u kent de gezongen geloofsbelijdenis? Ja, dan komt hij toch naar beneden om te oordelen de leven en de doden. Staat hij? Alleen dit is toekomst. Dit gaan wij niet meemaken. Dat gaat wel gebeuren over deze wereld. Maar daar wil ik ook naartoe. Want waarom is Christus dus nog niet gekomen om vrede te brengen? Want als hij komt, kijk, als wij naar een land gaan, stel je voor, er is in Duitsland allemaal ellende en Nederland, nou, het is niet, nou, het is een klein landje, het is niet zo'n goed voorbeeld, maar in België, dat is wat kleiner. En er is allemaal ellende en gedoe tussen de Vlamen en de Fransen. En de Vlamen zijn een beetje meer bij Nederland, willen bij Nederland. En dat allemaal ellende, en Nederland gaat ingrijpen daar. Want het loopt uit de hand. En dan komt het leger. En die gaat ingrijpen. En dan brengen we rust en vrede, ja? Met het leger. Afgedwongen vrede. Dat gaat gebeuren. Nou, wij. Hij heeft nog. Dus zo komt hij nog. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nou niet meer weet waarom ik dat zeg. Maar in ieder geval. Maar het is nog niet gebeurd dat hij dat gaat doen. En daar zit een reden achter. Paulus, die gaat het ons uitleggen. Maar dan gaan we eerst naar Petrus. Want Petrus, want dat is eigenlijk wat ik wou zeggen. Waarom is hij nog steeds niet gekomen? Ja, want die tijd gaat komen dat hij komt te oordelen. En hij is nog steeds niet gebeurd. En wij kijken in de toekomst. Het is nog niet gebeurd, zeg ik. En dan zeg je, ja, dat kan je allemaal wel zeggen. Maar het klopt, want kijk, toen Petrus die brief schreef, de tweede brief, toen waren er mensen die zeiden, net zoals ik nu, waarom is hij nog niet gekomen? Waarom blijft hij nou? Met Pinksteren, we kennen het, werd aangeboden, bekeren. En, nou ja, goed, er komen er, hoeveel waren het de eerste keer? 5000, geloof ik, of 3000. Nou, het groeide op naar 5000, alleen de mannen, dus waren er nog veel meer. Behoorlijke mensenmassa. Maar opeens, ja. Het duurde en het duurde maar. Maar hij zegt, ja, Christus zal komen, maar hij is nog niet gekomen. En dan zeggen op een gegeven moment mensen tegen Petrus. Die zeggen tegen hem. Waar is de belofte? Dat is 2 Petrus 3 vers 4. En zeggen, waar is de belofte zijn de toekomst? Waar is de belofte dat hij komt? Ik zie hem nog steeds niet. Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Dus ze zien hem niet komen. Waar blijft hij nou? Wat is daar de oorzaak van? En Petrus, die gaat hun het antwoord geven. Want hij zegt wel in vers 8, doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefd, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren en 1000 jaar als 1 dag. Dus ja, voor God is een 1000 jaar is 1 dag. Voor ons duurt het heel lang. Maar er is een andere oorzaak, ja. Hij zegt tegen hun dat hij nog niet gekomen is, dat is langmoedigheid. Want hij zegt in vers 15, acht de langmoedigheid onze Heeren voor zaligheid. En dan zegt hij, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Paulus is degene die ons uitlegt waarom Christus nog steeds niet gekomen is. Want de brieven van Paulus beginnen allemaal niet met. Die beginnen allemaal met genade en vrede zij u van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Alle brieven van Paulus beginnen zo. En waarom is dat? Nou kijk, in Petrus, de verwachting van Petrus in vers 13, hij zegt, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Nou, we lazen net in het begin over dat koninkrijk met die dieren in vrede en een kind kan er spelen. En zal gerechtigheid zijn. Dat is de verwachting, een nieuwe hemel, nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Dat is de verwachting. En Christus is nog steeds niet gekomen. En Peter zegt tegen de spotters van, ja, jij, hè, dat kan bij ons ook overkomen, ja. Jullie met die Jezus, wat blijkt hij nou? Het is een mooi verhaal, het is een sprookje waarin je gelooft. Nee, dat hij nog steeds niet gekomen is, zegt Petrus, dan moet je bij Paulus even, die gaat het je uitleggen, want het is namelijk de langmoedigheid van God. En wat is de langmoedigheid van God? Hij wil dat mensen niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. En want als hij komt nu, zometeen, dan komt hij dus om te oordelen. Iedereen die dan nog ongerechtigheid heeft, die zal geoordeeld worden, gedood worden. Dan wordt alle ongerechtigheid van de aarde weggedaan. En dan heb je, gerechtige mensen. En dan kun je een koninkrijk beginnen, met Christus op de troon. Maar dat is nog niet het geval, want God biedt nu nog steeds genade en vrede aan ieder mens op deze wereld. voordat hij terugkomt op deze aarde. En Peter zegt, wij verwachten een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont, hier op aarde, maar die komt nog niet, want daar zit een reden achter, en je moet bij Paulus zijn, want die gaat het je vertellen. Er is namelijk iets gebeurd in de geschiedenis, toen Paulus tot bekering kwam, toen heeft God iets veranderd in zijn plan met deze wereld. En dat is al 2000 jaar lang het geval. Want God wil niet dat mensen verloren gaan, maar tot bekering komen. Dat is zijn wil. Wat is God wil? Nou, dat is onder andere zijn wil. Nou, en daarom, als Petrus zegt, hè, en ik neem aan dat de meesten van jullie apostel Petrus wel kennen. Ik weet niet of je deze tekst ooit gelezen hebt, dat hij verwijst naar de apostel Paulus. Wat doe ik dan? Dan ga ik naar Paulus toe. Want als ik wil het wel eens weten hoe dat zit. En als ik geen zekerheid heb, misschien, ik weet het niet hoor, misschien heeft u geen zekerheid in uw geloof. U weet, of net in de situatie waarin ik zat, dat ik dacht van, nou, het wordt niks met mij. Ik kom zo meteen voor de troon van God. En jammer dan, het is afgelopen. Ja? Maar ik ga dan toch naar de apostel Paulus, want ik wil het wel eens weten. En Paulus zegt in Romeinen 11 vers 13, ik spreek tot u heidenen. Nou, wij zijn allemaal heidenen hier. Wat is een heiden? Een heiden is niet zozeer iemand die niet naar de kerk gaat. Wat ik vroeger altijd dacht, ik zat in de kerk en buiten zaten de heidenen. Zo dacht ik. Ja, dat was me geleerd. Wist ik veel. Maar een heiden is gewoon, je hebt in de Bijbel spreekt over Joden en heidenen. Dat onderscheid maakt de Bijbel. En wij zijn allemaal heidenen. Paulus is de apostel van heidenen. Romeinen 11 vers 13. Ik spreek tot u heidenen. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Paulus heeft een bediening voor ons heidenen. Dat betekent, Petrus was de apostel voor wie? Voor het volk Israël. Maar ik wil ook een apostel. Nou, en die heb ik. Petrus zegt, Paulus. Dus ik ga nu lezen wat Paulus zegt hierover, want hij gaat mij het uitleggen. En dan zegt hij in vers 11, zo zeg ik dan, en dat gaat over Israël, hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden, dat zij verre, maar door hun val is de zaligheid der heidenen geworden, om hen Israël tot jaloersheid te wekken. Misschien moeilijke tekst, maar Israël heeft Christus gekruisigd. En veel mensen denken, nou veel, er zijn helaas, zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Daar hebben de Joden wat onder geleden in de geschiedenis. Ja? Ik ben blij dat ze me aan het kruis geslagen hebben. Weet u dat? Door de handen van de onrechtvaardige heidenen, staat er in de Bijbel. Dat wel. De spijkers hebben de Joden niet ingeslagen, dat hebben de heidenen gedaan. En de Joden hebben geëist dat hij gekruisigd werd. Dus de verantwoording komt wel op hun. Maar Petrus biedt met Pinksteren vergeving aan het volk Israël. Dus geen enkele reden om dat volk zo te vervolgen in de middeleeuwen. Je moet niet weten wat Luther over de Joden geschreven heeft. Dat was niet niks. Allemaal gebaseerd omdat men de schrift, helaas, Luther was een groot geleerde, zonder meer. Maar hij had meer naar Paulus moeten luisteren. Hij had wel een waarheid van Paulus. Ja, de rechtvaardiging is door het geloof. Maar Paulus heeft meer gezegd, door de val van Israël. Wanneer is Israël gevallen? Dat is niet bij de kruisiging, dat noemt hij de struikeling. Ze krijgen vergeving aangeboden. En later, als volk, hebben ze het niet in zich heel aangenomen. Dan komt Paulus. En die gaat ze vervolgen. Ja? En dan zie je dat Israël, dat noemt hij de val van Israël. Bij de steniging van Stefanus zegt hij, ze hebben tegen de Heilige Geest gezondigd. En Israël is nu gevallen en is in hetzelfde bootje als de heidenen. Gewoon niet meer het volk van God. Net zoals de heidenen, vijanden van God. En wat zegt hij? Door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. Wat zei de Heer Jezus? Zaligheid is uit de? Uit de Joden. In de Evangelie zegt hij, de zaligheid is uit de Joden. Christus was een Jood, was een Messias, kwam voor zijn volk. En als volk Israël gered zou zijn, dan zouden zij de redding naar de heidenen brengen. Zij zijn het instrument van God om aan de heidenen Israël, de heidenen het evangelie te verkondigen en hun redding te brengen. Maar als Israël het niet doet, hebben de heidenen wel een probleem. Ze zijn afhankelijk van Israël. En dan komt Paulus, hij is de apostel van de heidenen. En hij zegt, de zaligheid is niet meer bij de Joden. De zaligheid is nu bij de heidenen. En Paulus is daar de verkondiger van. En die gaat het vertellen. En daarom is nu dat Christus nu komt. Paulus verkondigt een boodschap van genade. Door geloof alleen kunnen de heidenen nu gered worden samen met de Jood. En dan gaat het niet meer om vrede op aarde. Het gaat nu om vrede met God te krijgen. Dat is het tweede punt van de studie. De vrede op aarde is er niet. Oké, we willen graag vrede, maar ik zal u één ding zeggen. Zolang wij in deze bedeling van genade leven, komt er geen vrede op aarde. Gaan wij niet meemaken. Wij die hier allemaal zitten, ga je geen vrede op aarde meemaken. Dat gaat niet gebeuren. Als dat plan nu met de heidenen klaar is, dan komt weer, gaat hij weer verder. Maar dat is een ander verhaal, daar ga ik daar niet veel over praten. Ik ga nu praten over de tijd waarin wij nu leven. Want dat is belangrijk. Wij leven hier, wij zitten hier in 2012. Het gaat nu om mij. Ja, maar als de mensen het allemaal in Afrika niet gehoord hebben, dan zeg ik, ik praat nou met jou. En trouwens, leven alleen in Afrika, in de boes, leven daar alleen heiden die de Heer niet kennen. Als ik in de straat bij ons in het dorp loop, of hier, er zijn bosjes van mensen die de Heer Jezus niet hebben aangenomen. Waarom altijd heel ver weg? Dat is al mijn excuus. Om niet over jezelf te hoeven praten. Het gaat eerst om mij nu. Nou, dus Paulus zegt in al zijn brieven, genade en vrede. En bij Peter zegt, bij Paulus alleen vind je nu het antwoord en hij verklaart waarom Christus nog niet gekomen is. En dat is omdat God is een genadige God, een liefdevolle God, een barmhartige God. En hij wil dat alle mensen gered worden. En omdat Israël heeft gefaald, maar ze hebben nog een geweldige toekomst, hoor. Maar op dit moment is Israël op hetzelfde niveau als wij. Zij moeten net zoals wij gewoon gered worden. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. En Paulus is daar degene van die dat verkondigt. En wat zegt Paulus? In Romeinen 3 vers 19. Dus de heil is niet meer bij de Joden. Zoals in de evangelie toen. Alleen Israël. Nee, het komt nu bij de heidenen vandaan. Want ja, waar worden de Bijbels gedrukt? Met het evangelie erin. Nou, niet in Israël. Ja, misschien een paar. Het zijn de heidenen die het evangelie hoofdzakelijk nu verkondigen. Niet alleen aan de heidenen, ook aan de joden, want iedereen moet gered worden. En God houdt ze alle mensen. Alleen er is nu geen verschil meer. Of je nou een Palestijn bent, een Palestijn of een Jood, ze moeten allebei gered worden. En wat er politiek allemaal gebeurt, niet interessant, niet belangrijk nu. Want het heil en de vrede op aarde, vanuit dat zal pas komen als Christus op de troon zit in Israël. En die komt nu niet, dus daar hoeven we niet naar te kijken. Daar hebben wij helemaal geen invloed nu op in. Oh, wat wij nu moeten doen, is het evangelie aan de mensen verkondigen gewoon. Dan gaat het niet om vrede op aarde te krijgen. Het koninkrijk op aarde bouwen, moeten wij dat doen? Dat gaan wij niet doen. Dat kan helemaal niet. Dat gaat Christus doen. In de toekomst. Nou, Romeinen 3 vers 19, daar zegt Paulus. Wij weten nu, hè, terwijl hij in vers, ik zei het in het begin al, 3 vers 10 zegt hij, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Er staat niet, er is niemand die God kan zoeken. Hè? Iedereen kan zoeken, maar dat staat er niet. Zoekt en gij zult vinden. Als ik niet kan zoeken, dan staat er ook niet in de Bijbel, zoekt en gij zult vinden. Maar in vers 19, wij weten nu dat al wat de wet zegt, de wet ja, van Mozes, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Dat zegt Paulus. De hele wereld is voor God nu verdoemelijk. Wie het ook is, interesseert me niet waar je ook zit, of je nou in de moskee zit, of dat je in de kerk zit, of in de synagoge, of waar dan ook. Alle mensen zijn zondaars. En derf de heerlijkheid Gods. Iedereen staat schuldig voor God. Ik zei het al, er is maar één mens rechtvaardig. Dat is de Heer Jezus Christus. Ja. Dus het is gevolg. Maar de wet heeft het aangetoond. He? Als ik nu zeg, ik wil niet dat u daar nu naar gaat kijken. Alsjeblieft niet naar kijken. Wat gaan we dan doen? Iedereen heeft al gekeken waarschijnlijk nu. Toch? Dat is wat de wet doet. En wat laat de wet daarmee zien? Dat u een zondaar bent. Want de wet zegt, ja, iemand kan wel zeggen, ja, ik doe de wet. Maar Als je één keer de wet overtreedt, ben je schuldig aan alle wet, aan de hele wet. Dus wie kan zeggen dat hij altijd zijn ouders gehoorzaam is geweest? Wie kan zeggen dat hij nooit iets gepikt heeft? Nee, ik heb nooit gestolen uit de winkel. Nee, ook niet eens een keer een pen van de baas toevallig meegenomen. Bijvoorbeeld. Dat is ook stelen. Dus niemand ontkomt eraan. De wet laat zien dat wij allemaal zondaars zijn. Ik heb ook nooit overspel gepleegd. Wat zegt de Heer Jezus? Al heb je maar een keer gekeken naar een vrouw om te begeren, heb je het al gedaan. Dus iedereen staat schuldig. En Paulus, die laat dat. Paulus is het degene die zegt, de wet heeft dat aangetoond. Dat hoor je bij Petrus niet zeggen. En dan komt hij met de oplossing. Kijk, maar nu is de rechtvaardigheid Gods. Daar hebben we het constant over. De rechtvaardigheid Gods geopenbaard. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Nu gaat Paulus zeggen, ik ga je vertellen hoe je nu gerechtvaardigd kan worden, want onder de wet, nee. En dat is de rechtvaardigheid Gods, we spreken over de rechtvaardigheid van God, door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Dat is belangrijk, dat laatste, die geloven. Want er is geen onderscheid, want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dus het wordt nu aangeboden, het geloof van Jezus Christus, zijn rechtvaardigheid. Hoezo is dat het geloof van Christus? Nou, hij is naar het kruis gegaan en hij heeft niet één keer getwijfeld. Hij is altijd gegaan. Ja, zijn emoties. Heren, is er nog een andere mogelijkheid? Laat uw beker dan voorbij gaan. Maar er was geen andere mogelijkheid en hij staat op en hij ging. Hij wachtte niet af tot ze hem kwamen arresteren. Hij stond op en hij ging, kom op, we gaan. En hij ging ze tegemoet. Want hij had een missie en het was aan het kruis te gaan. Ja, zijn rechtvaardigheid, dat is zijn geloof. En hij ging, want hij deed de wil van de Vader. Nou, en dan zie je, dat geloof, dat wordt aangeboden tot allen. Hij stierf voor mijn zonde en is opgestaan. En dan is het over allen die geloven. Dus voor wie is het? Het is aan iedereen, wordt het aangeboden. Maar uiteindelijk is het voor degene die geloven. Net zoals een badmeester, die staat de hele dag lekker, daar loopt u rond. He? Hij is een redder, een badmeester. Wat doet een badmeester? Nou, als iemand roept, help, dan gaat hij hem eruit halen. Nou, als iemand een drenkeling is en die badmeester voor iedereen, en één die heeft het moeilijk, zegt help, dan redt hij hem. Maar als de ander zegt, die heeft het moeilijk en die doet niks, dan verdrinkt hij. Dus hij is een badmeester voor iedereen, maar uiteindelijk is hij de redder. Voor wie? Voor degene die zegt, help, kom me helpen, kom me redden. Dat is het. Het wordt aan iedereen aangeboden, maar uiteindelijk is het alleen voor degene die geloven. En als je niet zou kunnen geloven, dan zou het niet in de Bijbel staan. Geloven is geen werk. Geloven hoeft je niet gegeven te worden. Want in Romeinen 4 zegt hij, degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Dus het is verboden om te werken, om je eeuwig leven te krijgen, om rechtvaardigheid te krijgen. Want hij zegt, doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem. Dat zijn twee dingen die staan tegenover elkaar. Dus het is te verboden om te werken. Dus als je zegt, ja, het geloof moet maar mij gegeven worden, of het is een werk, nee, dan zou dat hier niet kunnen staan. Maar gelooft in hem. Je mag niet werken, maar je moet geloven. Dat is het. Nou, en Paulus zegt, alle mensen zijn zondaars en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Zie je, wij worden om niet, heb je het, gerechtvaardigd. Om niet, dat betekent gratis, niks. Door de verlossing, waar? Die is door mijn goede werken, door wat iets mij gegeven wordt. Nee, door de verlossing die in Christus Jezus is, in die persoon. Dat wordt je aangeboden. Dat wordt je aangeboden. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloven zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En ook in deze tegenwoordige tijd. Dus de vergeving van zonden. Nou, je krijgt verzoening. Waarom heb je verzoening nodig? Verzoening komt nadat je vijandschap hebt. Ja, dus als je bijvoorbeeld in je huwelijk ook, kan je misschien eens een keer ruzie hebben. En wat breng je weer bij elkaar? Dat is als je elkaar weer aankijkt. Sorry, en dan is de verzoening. Geef je een zoen, verzoening. En is goed. Ja? Dus er is eerst vijandschap. En dan door verzoening is er vrede. Nou, dat is wat Paulus leert, ja. Je moet verzoening krijgen. Er moet verzoening zijn om vrede te krijgen, ja. Ik zie dat ik moet opschieten, dus ik ga nu naar 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5, vers 19. Kijk, ik zei toch dat Paulus is het antwoord. Die spreekt namelijk als de apostel van de heidenen tegen ons in 2 Korinthe 5, vers 19. Wat zegt hij daar? God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Wat is dat? In Christus, de wereld met zichzelf verzoenende. Dat was daar aan dat kruis dat hij daar hing. Hij stierf niet. Hij stierf wel. Maar hij stierf voor zondaren. Toen wij nog krachteloos waren, zegt de Romeinen 5. Wij konden het niet. Wij konden onszelf niet rechtvaardig maken. Hij stierf voor ons toen wij zondaren waren. We waren dus zondaren. Hij stierf voor ons omdat wij vijanden waren, zegt Romeinen 5. En een vijand van God, die heeft geen eeuwig leven. En daarom, je bent dus een vijand. En daarom komt die verzoening. En daarom leven we al 2000 jaar in de tijd dat God biedt zijn verzoening aan. Hij wil, wij hebben geen monster als God. Wat vaak, wat een vreselijke straffende God. En zoals men soms wel eens kijkt. Nee, hij is een liefhebbende God. Een barmhartige God. Hij houdt van alle mensen, ook van u. Daarom is hij aan het kruis gegaan. Dat kruis laat zijn liefde zien. Want hij is niet gestorven voor alleen maar mensen die hem leuk vonden. Wel nee, niemand wou hem toch, ze hebben hem gekruisigd. Maar hij heeft het toegelaten, want hij kon ook 12 legioenen engelen laten komen. Maar hij wou het, want hij houdt van de mensen, hij wilde voor hen sterven. En daar was de dood voor nodig, om die ongerechtigheid van mij op zich te nemen. Kijk, dus want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende. Dus alles wat u in de wereld ziet gebeuren, heeft niks met God te maken dat hij de zonde toerekent. Want hij rekent nu de meeste de zonde niet toe. Daarom leven we in de bedeling der genade. Hij rekent de zonde niet toe. Hij biedt namelijk, het woord der verzoening heeft hij in ons gelegd. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons baden. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Zie je, met je met God laten verzoenen. Dan krijg je vrede. Wij zijn van nature, van geboorte. Wij zijn in zonde geboren. Wij zijn daarom zondaars. En daarom vijanden van God. En er is maar één mogelijkheid om gered te worden. Dan moet u vrede met hem krijgen. En dat is door het kruis. Hij biedt u zijn verzoening aan. Dus wat ik nu zeg. Laat u met God verzoenen. Ik ben een gezant van Christus. En iedereen die Christus kent. Dat is het evangelie wat hij aan de mensen brengt. Laat je met God verzoenen. Waarom? Omdat je bent een vijand van hem. En wat is het resultaat? Dan krijg je vrede. Want in vers 21, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden, rechtvaardigheid Gods in hem. Zie dat er weer die rechtvaardigheid komt. Ik moet eerst gerechtvaardigd worden om vrede te krijgen. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. Wat is de uitwerking van gerechtigheid? Vrede. Daar begon ik mee. Eerst moet er rechtvaardigheid zijn. En dan ontstaat er vrede. Maar wat voor vrede op aarde? Nee, vrede bij God. Dat betekent vrede met God. En dat is het hele verhaal, mensen. Christus stierf voor mij, want dat is het evangelie. Christus is aan het kruis gestorven voor alle mensen in de wereld. Want ze waren allemaal zondaren. Ze waren vijanden van hem. Hij heeft mijn ongerechtigheid gedragen. En ik heb nu door geloof. Ik heb me dus. Kijk, ik heb toen die man tegen mij het evangelie vertelde. Ben jij een zon? Dan zei ik, ja, daar ben ik van overtuigd en ik ga naar de hel. Dat weet ik. En ik kan mezelf niet veranderen, ik heb het opgegeven. Toen ging hij dat evangelie aan mij vertellen. Oké, je bent een zon. Ik zei, ja. Oké, geloof je dat je een zonde bent? Ja. Oh, geloof je dan ook dat Christus voor jou aan het kruis gestorven is voor jouw zonde? Ja, dat geloof ik. Ik had het nooit zo gezien. Maar dat wil ik graag geloven. En geloof je dat hij uit de dood is opgestaan, lichamelijk? Dat geloofde ik ook. En toen geloofde ik het in mijn hart. Ik nam het op dat moment aan. Voorheen zat het in mijn verstand. Ja, ik wist het. Het was allemaal kennis, ik wist het. Maar ik had nooit persoonlijk... Ja, ik kwam tot de conclusie, omdat ik me graag aan die wet wilde houden. Toen kwam ik tot de conclusie, het lukt niet. Ik ben een zondaar, het wordt nooit wat. Dat is precies op het punt waar God je wil hebben. Dat je erkent, ik ben een zondaar. En toen stond ik open. Is hij voor mij zonde gestorven? Dat neem ik aan. Hij is opgestaan uit de dood. En op dat moment, de schuldenlast is vanaf dat moment, was weg. Daarvoor liep ik zo. Dat is ook logisch. Ik was ongerechtig. En dan heb je al je zonden, heb je nog bij je. Je weet, ik ben een zonde, hoe kom ik ooit vandaan? Hoe kom ik ooit vanaf? Totdat die man dat tegen mij zei. En wat deed hij eigenlijk? Hij zei tegen mij, niet met die woorden, maar dat was het. Laat je met God verzoenen. Want je bent een vijand, hij is voor jou aan het kruis gestorven. En als je dat gelooft, dan is jouw zonde op hem gelegd. En jij bent het kwijt. En daardoor ervaar ik nu ook, ik heb vrede met God. Eerst, ik ben nu gerechtvaardigd. En daardoor heb ik vrede met God. En er staat niet vrede. Ik heb vrede met God, zolang ik bijvoorbeeld maar goed mijn best blijf doen. Dat staat er niet. En er staat ook niet, ik ben gerechtvaardigd uit geloof. Dat ben je dus pas als je hebt laten verzoenen, heb je vrede, dan ben ik gelovig, dan ben ik al gerechtvaardigd door God. Maar er staat dan, krijgen wij vrede met God. Dus ik moet, ja, hopelijk als ik mijn best blijf doen. Nee, ik heb vrede met God. Ik heb het. Dat is namelijk een positie. Dat wil niet zeggen dat ik altijd, natuurlijk, God wil dat ik een heilig leven leid. Maar ik ben nog steeds wel iemand, net zoals u en ik, net zoals u gewoon, die zondige natuur heb ik ook nog steeds. Dus ik zondig ook nog steeds. Maar ik weet wel, ik kan teruggaan in die tekst, ik heb vrede met God. God wordt niet meer boos op mij. Dat was hij hiervoor. De toren had, als ik was gestorven in mijn zonde, dan had ik inderdaad bij die weegschaal, had ik verloren gegaan. Maar nu weet ik, hij ziet mij in zijn zoon. Ik heb vrede met God. En dat is niet iets wat ik voel. Ik kan het ook wel voelen. Maar ik voel me soms ook wel eens slecht. Dat kan. Maar dan weet ik. De vrede met God is altijd blijvend. Die gaat nooit meer weg. Dus neem het aan in het geloof. Christus stierf voor uw zonde, is opgestaan. Op dat moment hebt u zich laten verzoenen. Dat betekent, God heeft u dan op dat moment rechtvaardig verklaard. Hoe kan dat? Omdat de ongerechtigheid heeft hij weggenomen, heeft hij op zijn zoon gelegd. En ik heb de rechtvaardigheid Gods van zijn zoon Jezus Christus, die heb ik nu gekregen. En dat is niet iets wat ik zie, want als u mij ziet en ik zie u, zie je helemaal geen verschil. We zijn allemaal hetzelfde. Maar ik weet vanuit het geloof, daarom spreken we over geloof, hè. Ik weet, ik ben rechtvaardigheid geloof, ik heb het geloof en daar heb ik vrede met God. En als u nog twijfelt eraan, dat die vrede met God in gevaar kan komen, omdat u denkt, ja, er overkomen mij dingen die, dat heeft niks met de liefde van God te maken. We leven in een wereld die zucht nog en die is in pijn. En daar zitten wij nog middenin. Dus ik kan ook ziek worden. En dan kunnen mij nog alle dingen overkomen. Maar de vrede met God, die blijft altijd. En er zijn ook teksten die weten, die laten zien dat u bent ook verzegeld met de Heilige Geest. Efeze 1, vers 17, 18. Op het moment dat je gelooft. En hoe lang? Tot de dag der verlossing. Dus met andere woorden, vrede op aarde, daar gaat het nu niet om. Pas als wij eenmaal, als Gods plan met ons af is, dan komt hij terug om dat koninkrijk op aarde te bouwen. Maar nu, zolang wij nog in deze bedelende genade leven, waar Paulus over spreekt, met het evangelie van de genade Gods, ja, is dit het evangelie wat wij verkondigen. En dan gaat het niet om een vrede hier op aarde, het gaat puur om de vrede dat u die met God heeft. Zullen we eindigen? Vader, ik wil u danken voor deze dag. Ik dank u, Vader, voor deze boodschap van genade. Uw woord is zo helder en duidelijk, Vader. Als we maar begrijpen dat we bij de apostel Paulus moeten zijn, die het ons uitlegt. Petrus, de apostel die u heeft gezet tot het hoofd van de apostelen, die zegt ook dat we bij hem moeten luisteren. En dan zien wij ook wat u aan Paulus hebt geopenbaard, waardoor wij vrede met u kunnen krijgen, Vader. En dat is een geweldig iets, Vader. En daar dank u ook voor. In Christus' naam. Amen. Amen.